Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Floor Boon. Deze maandag staat het kabinet Rutte 4. Bijna 10 maanden na de verkiezingen dan eindelijk op het bordes. Het kabinet dat begint met weinig vertrouwen van de kiezer en dat voor grote uitdagingen staat. Denk corona, klimaat, wonen. Het kabinet ook dat in de woorden van Mark Rutte voor het inmiddels cliché geworden nieuw elan moet zorgen. Maar hoewel er een aantal verrassende nieuwkomers tussen zitten, keren toch ook zeker bekende gezichten weer terug in het kabinet. In deze Haagse Zaken hoor je over deze nieuwe ploeg bewindspersonen, over hoe de verdeling van posten in zijn werk gaat en over de keuzes die partijen hebben gemaakt bij het selecteren van de ministers en de staatssecretarissen. Ook bespreken we het concept van vakminister versus de doorgewinterde politicus die het ene departement ogenschijnlijk gemakkelijk inwisselt voor het andere. Lemia is even een weekje vrij, maar volgende week is ze er weer. En vandaag praat ik met hier in de studio Pim van der Doel. Welkom.
Goedemiddag.
En op afstand hebben wij Philip de Witwijnen.
Goedemiddag.
Hi, goedemiddag. Vooraf heel even voor politieke junkies voelt het misschien een beetje van... Hè, we hebben het over Rutte 4, al een hele week gaan die namen rond. Maar goed, zo lang was Haagse Zaken er nou net eventjes niet. Dus wij gaan het er uitgebreid over hebben deze week. En een belangrijke nuancering is ook, we hebben het nu over het nieuwe kabinet, maar officieel zijn dit alsnog de voorgedragen bewindspersonen. De beëdiging is maandag. We gaan er eventjes vanuit dat er niets geks gebeurt en dan is dit ook daadwerkelijk de ploeg die we de komende jaren gaan zien. Hey, we gaan er uitgebreid doorheen, maar om heel even te beginnen, wie gingen jullie meteen bekijken toen de lijst bekend werd? Pim?
Nou ja, voor mij is dat natuurlijk best wel makkelijk. Als volger van het ministerie van Volksgezondheid was ik natuurlijk heel benieuwd wie daar de nieuwe bewindspersonen worden. En hoewel ik het met het nieuwe elan in de hele ploeg nog wel vind meevallen, met toch een aantal mensen die terugkeren, een aantal mensen die uit de lokale politiek naar Den Haag komen, zijn er toch op VWS twee echte mensen uit de zorg zelf benoemd. Dat is voor een VWS best wel vernieuwend. En de meest interessante benoeming is natuurlijk die van Ernst Kuipers.
Ja.
Dus ja, ik was daar wel verrast door.
Ja, nou noem dan meteen even de andere naam die erbij
natuurlijk
hoort.
Connie Helder wordt ook minister voor langdurige zorg. En zij komt uit de ouderenzorg, dus ook dat is echt iemand uit het veld.
Ja, Philip.
Ja, ik ging vooral kijken naar waar D66 mee zou komen. Die hadden beloofd om ook flink te vernieuwen. Dat is ook gelukt. Onder andere met de naam die Pim net noemt, Ernst Kuipers. En natuurlijk met de minister van Onderwijs, Robert Dijkgraaf. Een groot internationaal wetenschapper. Geen politicus, maar wel een opvallende, klinkende naam. Maar ik was ook vooral benieuwd wie er zou afvallen bij D66. Want niet iedereen kon blijven in het streven naar vernieuwing. En we zien dat Kajsa Ollongren mocht blijven. Verschuift van Binnenlandse Zaken naar Defensie. En van de staatssecretarissen blijven, toch redelijk verrassend vind ik, Alexandra van Huffelen en Hans Velbrief. Waarbij Steven van Wijnberg, die de laatste maanden een soort interim staatssecretaris was op infrastructuur en waterstaat, niet terugkeert in het kabinet. Dat vond ik opvallend.
En waarom vond je dat opvallend?
Ik zou denken, als Steven Wijnberg niet heel slecht zou hebben gedaan, dat hij door zou mogen. Misschien mocht het toch niet. En misschien was er een post niet wat op in zijn straatje paste. En het tweede opvallende is eigenlijk dat zowel Sigrid Kaag als Rob Jette het kabinet ingaat. Wat betekent dat D66 op zoek moet naar een nieuwe fractievoorzitter. En dat gaan we ook komende week zien, denk ik.
Misschien moeten we even beginnen. Afgelopen week werd de lijst bekend van welke namen op welke ministeries aan het werk gaan. Maar het begon eigenlijk met een berichtje. Dat kreeg ik in mijn telefoon van het bureau woordvoering kabinetsformaties. Dat was op 30 december. En daar stond de lijst met de portefeuilleverdeling. Welke partij krijgt welke post? En daar begint het natuurlijk mee. Filip, kan jij daar iets over vertellen? Hoe gaat die verdeling?
Ja, dat is eigenlijk de leukste fase, in ieder geval voor de fijnproevers, van de formatie. De inhoudelijke formatie ging na die moeizame startmaanden eigenlijk vrij snel. Vanaf begin oktober tot eind november, begin december, 9 weken. En in die laatste 2 weken gaat het om de poppetjes en om de posten. En dat is eigenlijk een heel ander proces dan die onderhandeling over de inhoud en over welk beleid het kabinet wil voeren. Eigenlijk moet je het zien als een soort gezelschapsspel. Een mix van zeg maar dobbelen en het verdelen van de erfenis. En niet zozeer de oudste eerst, maar wel de grootste eerst. Dus men kijkt eerst welke 4 partijen hebben we en hoe groot zijn ze. Nou, VVD is de grootste met 34 kamerzetels, daar moet je naar kijken. Dan D66, 24 kamerzetels. Dan het CDA met 14 en de kleinste deelnemer is ChristenUnie met 5. Dat wordt berekend in percentages en er wordt er ongeveer gekeken. We hebben 29 bewindspersonen. Als je de percentages erop loslaat, dan zou VVD recht hebben op zo'n 13 ministers of bewindspersonen. D66 op 9, CDA 5 en ChristenUnie 2. Dus er zitten 4 partijen aan tafel om over beleid te praten. En eigenlijk heeft elke partij, hoe groot ook, dezelfde stem. Want als de ChristenUnie met hun weinige 5 zetels ergens tegen is, dan komt het niet in het regeerakkoord. Je kunt in zekere zin wat vetoen, want anders kan je weglopen en dan loopt de formatie loopt in de soep. Dus daar heeft iedereen bijna evenveel macht. De grootste partij zelfs, VVD, moet ook misschien het meest inleveren, want die wil die andere partijen toch erbij hebben. Die wil het kabinet laten aantreden. Maar bij de verdeling van de posten wordt er echt gekeken naar hoe groot ben je in de Kamer en hoeveel recht heb jij op een bewindspersoon en of op een post. Dus dat speelt daar een grote rol.
En als je gewoon even kijkt hoe het echt werkt, hè? Bedoel, gaan de fractieleiders of de onderhandelaars aan tafel zitten met elkaar en die zeggen van oké, dit wil ik, deze post is voor mij.
Ik ben er natuurlijk niet zelf bij geweest, maar het spel om de poppetjes en de posten gaat allereerst alleen tussen de fractieleiders. Dus de secondanten zijn daar niet bij aanwezig. De informateurs wel, maar misschien ook niet altijd. De fractieleiders hebben wel contact met de partijvoorzitters, omdat de namenlijstjes met kandidaten wel gezamenlijk zijn voorbereid. Maar het spel zelf, welke posten, ze hebben eerst bedacht welke posten gaan we doen, welke nieuwe posten komen erbij, zoals dit keer een extra ministerspost klimaat, een extra ministerspost voor wonen. Het waren er dus 29, 20 ministers, 9 staatssecretarissen. Dan wordt er uiteindelijk gezeten wie mag als eerste een claim leggen. Nou, dat is logisch, de VVD de grootste partij en die kiest als eerste het belangrijkste ministerie, Algemene Zaken.
De premier.
Het premierschap, dat was evident, ja, de premier. En dan, toen werd het al meteen spannend. Het was van tevoren al voorgekookt hoor, maar dan mag de tweede partij kiezen en dat is D66. En iedereen weet en vindt het belangrijkste ministerie na het torentje is het ministerie van Financiën. Gaat over het geld en heeft met alle beleid te maken en kan alle andere departementen beïnvloeden, laat ik het zo zeggen. Dus D66 zei, wij willen Financiën. En dat vond Wopke Hoekstra, CDA-leider, natuurlijk vrij vervelend, want die is dat al op dit moment en die had dat graag, was dat graag gebleven. Alleen hij is aanzienlijk kleiner met 10 zetels in de Kamer, of 10 zetels kleiner dan D66, dus hij had er geen recht op. Het schijnt toch even geprobeerd te zijn, maar Sigrid Kaag zei nee, Financiën is voor ons. Zij herinnerde zich nog, ik denk uit de overlevering, hoe dat 4 jaar geleden is gegaan. Toen waren D66 en CDA in zetelaantal even groot, met 19 zetels. Alexander Pechtold van D66 probeerde toen Wouter Koolmees als minister van Financiën voor te dragen. Maar het CDA-leider Buma toen, zei nee, wij hebben hier de claim, want wij hebben 15.000 stemmen meer gekregen, als je goed naar de uitslag kijkt van de Tweede Kamerverkiezingen. Dus geen sprake van dat wij Financiën uit handen geven.
Wauw, dus eigenlijk ogenschijnlijk klein aantal stemmen meer natuurlijk op dat totaal.
Precies. En om die reden zal D66 niet heel makkelijk nu hebben gezegd, meneer Hoekstra, u mag minister van Financiën blijven. Dus dat was eigenlijk in de eerste ronde waren dat de twee belangrijkste ministeries.
Ja, en daarna mocht natuurlijk het CDA kiezen. En ja, zoals we dan nu weten, die hebben gekozen voor buitenlandse zaken, waar Wopke Hoekstra natuurlijk heen gaat. Is dat een logische keuze om als eerste departement te claimen?
Als ik het achteraf bekijk, dan denk ik dat het toch iets anders is gegaan, dat ze niet één ministerie hebben geclaimd, maar misschien meteen twee. Kijk, CDA heeft drie best belangrijke ministeries gekregen. Buitenlandse zaken, binnenlandse zaken en sociale zaken en werkgelegenheid. Dat laatste is natuurlijk een heel groot ministerie, heel belangrijk voor sociaal beleid. Er valt het toeslagenbeleid onder, de uitkeringen. In begrotingstermen gaat er iets van 90, 95 miljard euro rond. Dus dat is echt een groot ministerie. Dus ik vermoed dat Hoekstra heeft gepuzzeld, even gekeken wat D66 en VVD verder wilden hebben. En dat hij heeft gezegd, dan krijg ik sociale zaken en buitenlandse zaken en binnenlandse zaken. En hij heeft zelf als tweede keuze, want hij kon dus niet op financiën blijven, heeft hij kennelijk gekozen voor buitenlandse zaken. Dat is op zichzelf opmerkelijk, alhoewel hij heeft best wat buitenlandervaring in zijn werkzame leven. Maar hij is partijleider en als partijleider is het toch lastig om... je bent veel van huis als minister van Buitenlandse Zaken. Is het toch lastiger zichtbaar te zijn of bij elke ministerraad aanwezig te zijn?
Ja, dat is een beetje wat ze nu zeggen ook, hè, over hem. Van als hij veel weg is, is het moeilijk om zijn partij te controleren, erbij te zijn, in te springen op binnenlandse akkefietjes of die hier binnen zijn partij afspelen.
Daarnaast heet Hoekstra een family man te zijn. En ik weet niet of zijn vrouw en zijn vier kinderen gelukkig zijn als hij de helft van het jaar in het buitenland verblijft.
Kijk, dat zeggen ze meestal over vrouwen, maar hier gaat het misschien een keer op voor een man. Hey, maar even, want dit is dus een soort politieke logica. Ministeries worden verdeeld met het gevolg dat er dus veel mensen ook terugkeren die we hebben gezien in Rutte 3, maar wel op een andere post. Is het niet ook logisch om mensen gewoon hetzelfde te laten doen dat ze al deden?
Nou ja, ik denk dat veel luisteraars zich misschien afvragen. Hè. We zien best wel veel namen terugkomen in dit kabinet. Natuurlijk Rutte, die gaat wel hetzelfde doen, premier. Maar ook Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge. Nou, Sigrid Kaag is heel even weg geweest weliswaar. Carola Schouten, nog een goed voorbeeld. Dylan Jezugus.
Ollongren.
Ja, de Kaas Ollongren is ook nog een heel goed voorbeeld. Die komen allemaal terug in het kabinet, maar ze gaan een ander ministerie nu doen. Terwijl dezezelfde vier partijen natuurlijk met elkaar doorgaan. Dit is eigenlijk een doorstart van dit kabinet. Dus je vraagt je wel af, is het nou voor de continuïteit op die ministeries zo logisch dat al deze wisselingen plaatsvinden? Kijk, dit is natuurlijk in de Haagse logica, zoals Filip die net mooi uitlegt, is het natuurlijk logisch dat D66 als tweede partij dan weer meer wil claimen en bijvoorbeeld financiën wil claimen. Maar ja, je vraagt je wel af, is het nou, zou een minister met plannen en beleid niet beter tot zijn recht komen als hij zo'n klus 8 jaar kan doen? Maar ik ben ook wel benieuwd wat Filip daarvan denkt hoor. Kijk, misschien is er ook wel veel voor te zeggen dat je voor de broodnodige vernieuwing met een nieuw regeerakkoord juist weer die wisselingen nodig hebt.
En je moet het ook zo zien, continuïteit in Den Haag is vooral gelegen bij op de departementen bij de ambtenaren. Ministers en staatssecretarissen zijn altijd maar passanten. Die komen, als het mee zit, 4 jaar kijken en gaan dan weer door. En ambtenaren blijven zitten, alhoewel ook ambtenaren een behoorlijke hoge roulatiesnelheid kennen de laatste jaren. Het kabinet wil dat iets meer dimmen. Maar bij een overdracht van bewindspersonen zul je zien dat de topambtenaren er zitten en er ook nog even blijven zitten om belangrijke overdrachtsdossiers formuleren of samenstellen. Dus ik denk dat relatief is. Een minister hoeft niet per se de continuïteit op het departement te bewaren.
Even een heel klein zijpaadje. Dat vind ik altijd zo fascinerend in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daar, als er een nieuwe partij aan de macht komt, gaat gewoon het hele ambtenarenapparaat eruit. En dan krijg je gewoon alsof het hele ministerie opnieuw wordt gevuld. Dat kunnen we ons echt niet voorstellen hier in Nederland. Maar goed, even Filip, als je dus nu kijkt naar de benoemingen en ook de postenverdeling, kan je terugzien wie van deze partijen het goed heeft gedaan? Wie er heeft gewonnen, om het even in dat Haagse politieke jargon te gieten?
Nou, ik denk dat D66 als tweede partij toch een paar hele belangrijke ministeries heeft gekregen. Financiën, de bewaker van het geld, met Sigrid Kaag als minister. En ook een belangrijke in het Europese overleg. En dan twee hele grote, belangrijke en kostbare ministeries. Onderwijs, cultuur en wetenschap met Robert Dijkgraaf en volksgezondheid met Ernst Kuipers. En dan ook nog Dat is de doorgeschoven minister van Binnenlandse Zaken Ollongren naar Defensie.
Defensie is natuurlijk echt een belangrijker departement geworden in deze tijd. Hè? Heel lang was het een beetje, niemand wilde nog echt een krijgsmacht of in ieder geval werd alleen maar op bezuinigd. En nu krijgt Defensie er ongelooflijk veel geld bij en ziet iedereen ook veel meer het belang van veiligheid. Nederland moet ook zichzelf kunnen verdedigen, onze positie binnen de NAVO en zo. Dus Defensie is echt wel een zware post geworden.
Ja, zeker. En dat moet Ollongren dan goed gaan doen. Die moet dat hele geld dat erbij komt, uiteindelijk 3 miljard per jaar, goed weten te besteden, zodat de krijgsmacht weer op orde komt. Ik vergeet eigenlijk één ander belangrijk ministerie dat D66 heel fijn vindt. En dat is het ministerie voor Klimaat en Energie. Dat wilden ze heel graag. Er is een zeer ambitieus klimaatbeleid in het coalitieakkoord uiteengezet. En dat moet Rob Jetten gaan uitvoeren. Er komt heel veel geld naartoe. In een bepaald fonds worden er tientallen miljarden voor gereserveerd. En dat is, de ambities om klimaatverandering tegen te gaan zijn nog eens een keer aangescherpt. En dat moet met dit aparte departement, ik weet niet of het aparte departement wordt, maar het aparte ministerie. Klimaat en energie moet dat door D66 worden geregeld.
Filip, je noemt net al even dat minister van en minister voor. Dat zijn dus twee verschillende dingen die, het is maar een klein woordje verschil. En in Den Haag vindt iedereen dat heel erg normaal. Maar kun je uitleggen wat het verschil daartussen is?
Ja, eigenlijk kun je zeggen dat de minister van de eerste minister is en de minister voor de tweede minister op hetzelfde departement. Dus bij het departement, het ministerie van Justitie en Veiligheid, is minister Jezielges de minister van Justitie. Zij is de eerste minister. De tweede minister wordt Frank Weerwind. En die heet dan minister voor rechtsbescherming in dit geval. Zijn portefeuille is rechtsbescherming. Ze zit op hetzelfde ministerie, maar er is een hiërarchie en ook een politieke verantwoordelijkheid die bij de eerste minister groot is.
Ja, en nu hebben we hebben de VVD gehoord even. D66 heeft het dus goed gedaan. CDA heeft ook wel al een paar goede ministeries binnen. Hoe zit het met de ChristenUnie?
Ja, daar valt op dat Carola Schouten, die was minister van Landbouw in het afgelopen kabinet en vicepremier. Ze is de tweede vrouw van de partij, na partijleider Gert-Jan Segers. Ze blijft vicepremier, maar ze wordt minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen. Een grote portefeuille op het ministerie van Sociale Zaken, maar wel de tweede minister in de hiërarchie, zeg maar. Maar daar heeft ze kennelijk voor gekozen. Het is een belangrijke klus. En haar oude post, minister van Landbouw, dat zal ze overdragen aan haar partijgenoot uit Groningen, Henk Staghouder.
Ja, daar wil ik heel even bij stilstaan, want ik vond een interessante anekdote over Henk Staghouder. Wordt minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. En hij was tot nu eigenlijk gedeputeerde in Groningen. En in Groningen was hij degene dat toen in 2019 die boeren met een tractor en met hooivorken het provinciehuis eigenlijk binnenwalste. Dat ze eigenlijk voor hem kwamen. Hij ging over landbouwzaken en hij stond bekend als iemand met een groot hart voor de agrarische sector, maar was ook iemand die zei van maar ik laat me niet intimideren. Ik ben er voor de boeren, maar ik ben er ook voor de anderen. Dus hij hield echt zijn poot stijf, terwijl anderen eigenlijk heel snel overstag gingen en zeiden dat ze de boeren tegemoet zouden komen. Dus ik vind het toch wel een interessante keuze van de ChristenUnie.
Ja, ik zou het niet beter kunnen vertellen. Zo heb ik het ook gehoord en gelezen. Dat wordt spannend hoe hij, want zowel op klimaatbeleid als op stikstofbeleid zijn de boeren aan de beurt, zou je zeggen. En de ChristenUnie heeft hart voor de boeren, absoluut, maar wil ook het stikstofdossier oplossen. Dus het is aan hem om dat te doen, aan Staghouder. Hij weet hoe actief en demonstratief sommige boeren bewegingen kunnen zijn. Dus hij is het gewend, zou je zeggen. En hij heeft toen als bestuurder wel de poot stijf weten te houden.
En de ChristenUnie levert de jongste bewindspersoon, een staatssecretaris.
Ja, dat klopt. Dat is Maarten van Ooyen. Die komt dus op het ministerie van Volksgezondheid ook als staatssecretaris voor Jeugd en Preventie. Ook een portefeuille die de ChristenUnie natuurlijk al deed in het vorige kabinet. Dat was Paul Blokhuis. Nou, die moest dus nu stoppen, terwijl hij inderdaad heeft aangegeven in een interview met het AD, dacht ik, dat hij eigenlijk nog wel had doorgewild. Maar ja, de ChristenUnie wil misschien ook serieus verjongen. En deze van Ooyen is 31. Daarmee is hij een jaar jonger zelfs dan ik. Dus ik
ga nou, voor
eerst een bewindspersoon volgen die jonger is dan ik.
Leuk. En ik vind het wel leuk dat ze hem op jeugd zetten. Zeg maar jong iemand die ook over de jeugd gaat.
Dat is heel logisch in dat opzicht. Ja. Maar hij is voor mij nog een grote onbekende. En hij komt uit ook de lokale politiek voor de ChristenUnie.
Ja, onze collega Petra de Koning die schreef wel al dat hij een heel groot talent is. En dat hij zelfs wordt getipt, geloof ik, als mogelijk opvolger van Gert-Jan Segers.
Zo, oké. Nou, dan gaan we vast nog veel van hem horen.
Ja. Hey, nog heel even over die ministeries. Financiën, Filip, zei jij, is dus heel belangrijk, weten we. Nou, de premier is natuurlijk belangrijk. Buitenlandse zaken is belangrijk. Maar wat zijn eigenlijk andere belangrijke of goede posten om binnen te halen?
De ministeries waar het meeste geld in omgaat, zou ik zeggen. En dat zijn in de volgorde van hoog naar laag. Volksgezondheid, sociale zaken, onderwijs, dan de hele tijd niks. En dan krijg je ministeries als Defensie en Justitie. Ik kijk altijd naar het geld, maar inhoudelijk is Justitie zeker een zware post. Dus dat heeft, eigenlijk heeft, dat vind ik interessant wel, heeft Rutte als tweede keuze na zijn premierschap, heeft hij gekozen voor Justitie en Veiligheid. En daar heeft hij er nog bij gekregen, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken. En economische zaken is ook van belang, want de minister van Economische Zaken zit ook vaak, daar wordt ook in de puzzel vaak naar gekeken, goed naar gekeken. De minister van Economische Zaken zit ook in vele bilaterale overlegjes binnen de ministerraad. Je hebt allerlei onderrondjes nog tussen bepaalde bewindspersonen op bepaalde gebieden. Zogeheten driehoek of vierhoek of vijfhoek. En je hebt crisisoverleg en de minister van Economische Zaken wordt er vrij vaak bij gehaald. Dus dat is ook een belangrijke post in het kabinet.
Oké, dus eigenlijk zeg je, het gaat over het binnenhalen van zware posten, zeg maar. Maar ook nog eens van, zit je op een soort scharnierpunten waarbij je genoeg overleg hebt met andere belangrijke ministeries?
Ja, dat is van groot belang. En daar is natuurlijk het laatste 2 jaar is ook het corona-overleg bij gekomen. Waar ook niet elke minister bij aanzit in eerste instantie. Dat is ook ik weet niet of dat dan een vijfhoek heet. Maar het corona-crisisoverleg heeft een apart clubje ministers. En daar zit economische zaken ook bij.
En naast het binnenhalen van goede posten, en welke dat worden, zie je ook weer dat er nieuwe posten zijn bijgekomen. Daar is ook vooraf al veel over gespeculeerd. Pim, wat zie jij daar? Welke posten zijn er bijgekomen?
Nou, een aantal nieuwe natuurlijk. Waar een beetje in eerste instantie lacherig over werd gedaan, is de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Toen dachten mensen, heeft dat met elkaar te maken? Of moet de nieuwe staatssecretaris de digitalisering op de Caribische eilanden gaan regelen? Maar dat is natuurlijk een beetje flauw. Dat zijn natuurlijk gewoon 2 verschillende dingen. Waarbij digitalisering natuurlijk echt wel een belangrijk onderwerp voor de overheid aan het worden is.
Ik kan het zeggen, ze zijn een beetje ongelijksoortig misschien, maar digitalisering is eigenlijk heel groot.
Zeker, nee, maar dat is überhaupt bij Binnenlandse Zaken is dat het geval dat daar gewoon heel veel verschillende dossiers ook onder vallen. Dus dat is op zich logisch te verklaren. Ja, wat me ook wel opviel, gezien de grootte van het onderwerp logisch, een aparte staatssecretaris voor de toeslagen. En dat het ook iemand van de VVD wordt, Aukje de Vries. Zullen de slachtoffers van de toeslagenaffaire misschien niet meteen bij staan te juichen dat de VVD dat mag gaan doen. Maar ik zat ook te bedenken, misschien dat er ook niet heel veel partijen in het kabinet deze klus graag wilden gaan doen. En dat de VVD als grootste partij misschien die verantwoordelijkheid ook wel moest gaan nemen.
Ja, we hebben het over gehad over armoedebeleid. Natuurlijk doet de ChristenUnie. Klimaat heeft D66. Maar we hebben bijvoorbeeld ook wonen, volkshuisvesting.
De oude vriend van Pim, Hugo de Jonge.
Precies, dat mag Hugo de Jonge gaan doen. Hij wilde natuurlijk dolgraag door op de zorg. Misschien is het toch heel leuk om daar heel even kort bij stil te staan. Ik weet niet hoe het helemaal precies in de formatie uiteindelijk gelopen is. Maar het lijkt er toch op dat D66, hoewel het natuurlijk een moeilijk ministerie is, zeker nu in coronatijd, dat heel graag wilde overnemen. Maar goed, om de jongen te bedanken, heeft het CDA hem toch een andere post natuurlijk aangeboden. De jongen heeft wel eerder gezegd dat hij graag dat hij van ingewikkelde dossiers houdt. Dat was ook de reden dat hij zo graag door wilde op VWS. Nou goed, 1 ding is zeker. De jongen krijgt op zijn bordje nu opnieuw een heel ingewikkeld dossier. Want ga er maar aan staan. De problemen op de woningmarkt oplossen, dat lijkt me minstens zo ingewikkeld als de problemen in de zorg oplossen.
Nou, inderdaad, ja. Dan hebben we ook nog een staatssecretaris van mijnbouw. En in de praktijk is dat eigenlijk het Groningse gasdossier. Dat is gewoon de gedupeerde van in Groningen helpen ook eigenlijk. Maar het is ook een beetje explosief. Want wacht ons misschien niet ook een parlementaire enquête daarover?
Nou, niet misschien, wel zeker, want die wordt al voorbereid en die komt, ik geloof zelfs al het komende jaar of dit jaar, gaat die komen, die parlementaire enquête naar het gasdossier in Groningen. De vele aardbevingen, de nasleep, de schadehersteloperatie die hapert. En Hans Velbrief, de voormalige staatssecretaris van Financiën, die heeft er kennelijk voor gekozen om deze bijna doodlopende klus te aanvaarden. Ik had het idee dat hij liever minister van Financiën was geworden. Daar zou hij zich ook voor kwalificeren. Hij is ooit topambtenaar op het departement Financiën geweest. Overigens ook bij economische zaken. Maar goed, Kaag die wilde zelf minister van Financiën worden. En toen is er voor Hans Velbrief kennelijk dit uit de bus gekomen. Maar het lijkt mij inderdaad lastig met die enquête. Want hij moet politieke verantwoordelijkheid gaan dragen voor de conclusies van die enquête. En die zullen niet mal zijn.
Maar Filip, is dit dan ingecalculeerd dat Velbrief dit misschien wel niet politiek gaat overleven? Dat ze hem hiermee een soort van opofferen door hem op deze plek te zetten? Of moet ik dat echt helemaal niet zo zien?
Nou, ik zat er zelf te denken. Maar ik kan me niet voorstellen dat je een baan aanvaardt die tijdelijk is. Dat heeft hij al gedaan, want hij was al interim staatssecretaris van Financiën. Ik weet het niet. Misschien is hem daarna iets moois beloofd. Maar dit lijkt inderdaad een staatssecretariaat dat niet 4 jaar zal duren.
Nou, dat is ook een lekker begin voor Hans Velbrief, zou ik zo zeggen. Maar goed, oké, dit is de mix. Het is gelukt uiteindelijk. We kregen dat berichtje dat de posten waren verdeeld. En dat weekend daarna kwam eigenlijk eerst werd duidelijk wie de VVD-bewindspersonen zouden zijn. Toen kort daarna kwam de ChristenUnie met name en CDA en D66 liet ietsje langer op zich wachten. Maar even, hoe werkt dat? Je hebt dus posten verdeeld en dan moeten daar mensen bij worden gezocht. Hoe werkt dat, Pim? Hebben partijen een lijst?
Ja, zeker in die fase, zoals je net beschrijft, hè, vlak voor de bekendmaking van die namen, dan hebben ze natuurlijk al in gesprek met kandidaten. Ik denk dat ze met heel veel mensen al enige tijd in gesprek zijn, of dat sommige mensen aan het polsen zijn, of ze natuurlijk zo'n nieuwe post ook zien zitten. Dat is misschien ook met name interessant bij mensen van buiten, hoe dat bijvoorbeeld in zijn werk gaat. Kom ik weer even terug bij Ernst Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid voor D66, die natuurlijk volledig van buiten de politiek komt. We wisten eigenlijk ook niet dat hij betrokken was bij D66 of lid was van D66. Ik heb nog even nagevraagd deze week, dat was hij inderdaad ook niet. Hij vertelde wel na zijn gesprek deze week met Rutte dat hij al wel had meegeschreven of meegedacht in ieder geval over de zorgparagraaf van het verkiezingsprogramma van D66. Nou, dat betekent, want dat was al verkiezingsprogramma's opgesteld in najaar 2020. Dus dat betekent dat er dus al in ieder geval 2 jaar in ieder geval contacten zijn tussen Kuipers en D66. Tussendoor waren er ook nog wel weer geruchten een keer dat hij lid zou zijn van de Partij van de Arbeid. Maar dat bleek dan alleen maar weer gebaseerd op dat hij daar een keer had opgetreden op een bijeenkomst over corona. Nou ja, dan hoef je natuurlijk niet meteen lid te zijn. Was hij dus ook niet. Hij wordt nu denk ik wel natuurlijk lid. Dat hoort er dan wel bij. En hij is eerder benaderd door Sigrid Kaag om dat te gaan doen. Ik weet natuurlijk niet precies wanneer ze het hem echt gevraagd hebben, maar wat nog wel leuk is om te vermelden is dat Ernst Kuipers meermaals openlijk gesolliciteerd heeft, ook naar het ministerschap van Volksgezondheid, in verschillende interviews op televisie en in kranten.
Ja, een soort talkshow sollicitatie. Ja.
Als ze me vragen, zou ik het wel degelijk serieus overwegen.
Ja?
Ja. En voor welke post? Ja, Volksgezondheid is het meest op het lijf geschreven natuurlijk.
Dus D66 wist dat hij heel graag wilde in ieder geval. Dat was overduidelijk. Dat was overduidelijk dat Ernst Kuipers dat zelf helemaal zag zitten. Nou ja, goed, en dan is het denk ik nog een tijdje een beetje aftasten, het contact goed houden. En dan zal Kaag dit najaar denk ik ergens wel officieel dat verzoek hebben gedaan bij hem. En ik denk niet dat hij dus heel lang hoeft na te denken.
Maar wat toch aardig is, het is zo dat in die puzzel die ik in het begin beschreef, moet het allemaal goed vallen op een zeker moment. En nou, dan heeft, laten we eens even zeggen, de VVD heeft economische zaken geclaimd. Die hebben daar een prachtige opvolger voor bedacht en ook al gepolst. Maar stel je nou voor dat die persoon opeens niet zou kunnen, of zou willen meer, dan moet de VVD of op zoek naar een andere kandidaat. Maar als die er niet is, dan kunnen ze zeggen, ja wacht even, dan heb ik toch misschien liever het ministerie van Defensie. Dus dat moet aan het eind helemaal vallen. En ik had bij één iemand de indruk dat een beetje spaak is gelopen. Een maand geleden klonk de naam van CDA Marja van Bijsterveld om ook het kabinet in te gaan. Dat is, ze is eerder een van de kabinetten Balkenende minister geweest.
Ja, van Onderwijs, toch?
Dat zou zomaar kunnen. Maar zij werd genoemd als bewindspersoon. Maar we zagen half december bericht dat haar. Zij is burgemeester van Delft. En haar termijn werd verlengd. Ze mocht blijven en kreeg een tweede termijn. Dat is dan niet het moment om dan een week later te zeggen, of twee weken later te zeggen, ik stop ermee, want ik ga toch minister worden. Dus toen wisten we al eigenlijk van dat bij haar niet, of ze nou gevraagd was of niet, maar dat bij haar niet meer ging gebeuren. Ook al was ze een veelgenoemde kandidaat.
Oké, het is dus gelukt. We hebben een ploeg. En wat zien we nou eigenlijk? Wat voor een samenstelling is dit? Wat is dit voor een ploeg?
Nou, ik denk dat het uiteindelijk, ondanks dat het dezelfde vier partijen zijn als het huidige kabinet, is het echt wel een nieuwe ploeg. Waar men ook van tevoren van zei, dat willen we doen. Een nieuwe namen, nieuw elan. Het elan moet nog blijken natuurlijk. Maar als je kijkt, percentueel gezien, dan is bijna 2/3 van de ploeg van de 29 bewindspersonen is nieuw. Het zat niet in het kabinet. Dat is behoorlijk hoog. Ik keek even ter vergelijking. Toen Rutte 2 aantrad in 2012... Er was een heel ander kabinet. Het was VVD, PvdA. En daarvoor zat de VVD samen met CDA gedoogd door de PVV. Die hadden geen bewindspersonen. Maar de VVD had toen 10 bewindspersonen. En daarvan waren er 6 hetzelfde. Waarvan 5 op dezelfde post. Dus dat was echt een totaal andere wereld. En de VVD heeft nu ook iets van ruim 60% nieuwe namen aangesteld. Dus dat vind ik opvallend. Het tweede opvallende, waar ook iedereen altijd snel naar kijkt en benieuwd naar is, en het was ook wel beloofd, is dat het ook in de man-vrouw verhouding echt in balans is. Met van de 29, 14 vrouwen en 15 mannen.
Ja, dat is echt voor het eerst. Hè?
Dat ook voor de VVD.
Bij het aantreden van Rutte 3 werd nog Rutte gevraagd naar het aantal vrouwen. En toen maakte die nog die opmerking waar die veel om bekritiseerd is.
Ik had meer vrouwen willen hebben, maar...
U gaat daarover.
Zeker, maar dan uiteindelijk geldt, we gaan voor de beste mensen.
Gelukkig blijkt dat vrouwen ook heel veel kwaliteit kunnen leveren. En we hebben wat meer diverse achtergronden, zag ik.
Dat klopt. Dat zijn, als ik het goed zie, 3 bewindspersonen met een niet-westerse migratieachtergrond. Minister Dilan Yücelgöz van Justitie, die heeft een Turkse achtergrond. En staatssecretaris van Cultuur en Media, Günay Uslu, ook een Turkse achtergrond. En de minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind, komt uit een Surinaamse familie. Hij is in Amsterdam geboren, maar komt uit een Surinaamse familie.
Hey, en zijn er nou eigenlijk ook nog mensen die jullie echt... Je noemde net al even Van Bijsterveld, Philip, maar zijn er andere namen die jullie hadden verwacht of op basis van de dingen die rondgingen, waarvan jullie dachten, die zullen wel terugkomen en die niet in het lijstje zitten?
Nou, niet per se terugkomen, maar er was één naam die ik heel interessant vond, die een maand geleden klonk in het CDA. Dat is de naam van Chris van Dam. Die zou al gepolst zijn door Wopke Hoekstra als minister van Justitie. En hij zou ook wel beschikbaar zijn. Dat is de man die anderhalf jaar geleden het parlementaire onderzoek leidde naar de toeslagenaffaire. En als het nou gaat om nieuw elan of nieuwe bestuurscultuur, dan was hij wel iemand geweest die daarvoor had kunnen zorgen. Hij had een kritisch rapport geschreven over de rol van vele kabinetten in het toeslagenverhaal, maar ook over de rol van de Kamer. En die had daar wel raad mee geweten. Maar hij was, ondanks zijn goede optreden in die commissie, was hij door de partij op een onverkiesbare plaats gezet. Probeerde hem nog terug te vechten, maar dat is niet gelukt. En hij was overigens de enige, na Hoekstra, de enige jurist op de kieslijst van het CDA. Dus hij had op deze manier wel terug kunnen komen. En dan had het CDA wel een statement gemaakt van, nou, we nemen die toeslagenaffaire serieus door de hoofdonderzoeker van de Tweede Kamer van vorig jaar op die plek van justitie neer te zetten. Maar dat is niet gebeurd en ik weet eigenlijk niet waarom.
Dit zijn een aantal opvallende namen. Er zijn natuurlijk nog veel meer. Er zijn ook mensen die niet terugkeren. Hugo de Jonge die verandert van ministerie, die komt wel terug. En Ernst Kuipers komt nu naar binnen. En nou, Ernst Kuipers is toch een interessant iemand om nog eventjes langer bij stil te staan. Iemand zonder echt politieke ervaring, maar heel veel inhoudelijke expertise. En ja, dat noemen we dan vakministers.
Ja, inderdaad. Mensen die echt van buiten de politiek komen en dus heel erg juist verstand hebben van de materie. Eigenlijk zijn opgeleid in waar het ministerie zich mee bezighoudt of over gaat. Dat is in Den Haag best wel een beetje uit de mode geraakt. Of althans, natuurlijk zijn er nog steeds genoeg bewindspersonen die enige inhoudelijke affiniteit hadden met hun eigen ministerie. Maar zeker bij bijvoorbeeld de VVD, maar überhaupt... is al heel lang in Den Haag de gedachte, nou, je moet vooral een goede bestuurder zijn. Hè, een soort van een manager op zo'n ministerie. Dat is eigenlijk belangrijker dan dat je echt een expert bent uit het veld. Want je kunt je wel laten bijpraten. Je kunt je wel laten scholen op dat vlak. En zeker bij het ministerie van Volksgezondheid is al wel langer de klacht dat dat ertoe geleid heeft dat er heel veel medische expertise eigenlijk bij de top van het ministerie verdwenen is. En dat dat al heel lang gewoon, ja, dat er al heel lang eigenlijk gewoon geen artsen meer in de politieke en ambtelijke top zitten. Nou, en met Ernst Kuipers en ook met Connie Helder in zekere zin, want die heeft in ieder geval als zorgbestuurder jarenlange ervaring. Ja, gaat dat nu wel echt weer veranderen? Het is voor het eerst in 20 jaar. Toen was het ook D66 die een minister van Volksgezondheid, of een arts als minister van Volksgezondheid leverde, Els Borst namelijk. Wijlen Els Borst. En nu met Kuipers weer een arts.
Ja, dus dat is dan de politieke top. En je zegt al, ook bij de ambtelijke top was de medische kennis dan weg. Ja, hoe vernieuwend is het dan als je het hebt over die nieuwigheid waar iedereen zo naar op zoek is, om juist Ernst Kuipers hier neer te zetten?
Nou, dat is dus toch wel een grote verandering op het ministerie, denk ik. Kijk, het is een beetje vroeg wellicht om van een echte cultuuromslag te spreken, hè, op VWS. Dat is misschien voorbarig. Kijk, Kuipers is nu ook, het is nu voor de eerste arts in lange tijd die weer minister wordt. Dus dat is zeker van grote betekenis. Maar ja, hij brengt in ieder geval dus weer die kennis echt mee vanuit de zorg zelf. Hij is een topwetenschapper, iemand met een imposante carrière in de zorg, in de ziekenhuizen. Dus ja, hij heeft natuurlijk een enorme kennisvoorsprong op mensen die minister worden en die helemaal niet bekend zijn in de zorg. Nou, daar was natuurlijk Hugo de Jonge ook gewoon een voorbeeld van. Hè. De Jonge is 4 jaar geleden begonnen, terwijl hij natuurlijk leraar van oorsprong was. Op een hele andere manier opgeleid. Dus kijk, het verschil is dat zo'n Kuipers nu binnenstapt en vrijwel direct natuurlijk over alle complexe dossiers kan meepraten, omdat hij daar kennis over bezit. En iemand als De Jonge moest natuurlijk 4 jaar geleden echt helemaal worden ingewerkt en moest de hele zorg nog leren kennen. Dus ik denk dat is in ieder geval een groot verschil. En kan, lijkt mij, een groot voordeel zijn om zo'n klus goed te gaan klaren.
Ja, want Ernst Kuipers, die is of nou, was vanaf maandag niet meer, in ieder geval bestuurder van het Erasmus MC, is ook wel iemand die we heel erg veel gezien hebben in de coronacrisis. Het is helemaal geen onbekende, zeg maar.
Zeker, zeker. Kijk, Kuipers heeft jarenlange bestuurlijke ervaring natuurlijk al wel. Hè. Hij is sinds 2013 de voorzitter geweest van de Raad van Bestuur, inderdaad, van het Erasmus MC, het grootste ziekenhuis van Nederland. Dus kijk, hij heeft natuurlijk bestuurlijke ervaring. En het grote voordeel, ook van zijn benoeming nu op VWS, is natuurlijk dat hij inderdaad de afgelopen 2 jaar al een hele grote rol had in de coronacrisis. Hij was de voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg. De beddenbaas werd hij wel genoemd. Degene die met dat landelijke spreidingscentrum de patiënten over de ziekenhuizen kon verdelen. Dus kijk, hij komt natuurlijk niet, als het om die crisis gaat, komt hij natuurlijk niet binnen zonder dat hij daar al heel veel van weet. En eigenlijk al 2 jaar met Hugo de Jonge ook, in zekere zin het beleid mede heeft vormgegeven. Kuipers was echt een belangrijke adviseur ook wel van het kabinet. Dus er is op die manier wel continuïteit.
Ja, precies. Want dat is dus wel, iedereen heeft over nieuw en heel veel kritiek geweest op Hugo de Jonge. Maar goed, er komt dus iemand zo direct te zitten die ook, ja, daar ook onderdeel van was. Belangrijke rol had in dat beleid en nu de nieuwe coronaminister wordt. Wat weten we eigenlijk over hem en zijn opvattingen als het gaat over dat beleid en ook überhaupt over hoe je die zorg moet vormgeven?
Ja, nou, dat weten we nog niet precies, want hij wilde daar bijvoorbeeld van de week, en dat is denk ik ook logisch, omdat hij nog benoemd moest worden, maar zelf nog niet zo heel veel over zeggen. Hij zei dan van, ik wil echt eraan gaan werken om de zorg voor de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Nou ja, goed, dat is wel ongeveer de ambitie van iedere minister wel op VWS. Maar wat we wel weten is dat hij wel heel erg gelooft in de samenwerking in de zorg en in de concentratie bijvoorbeeld ook van zorg op bepaalde plekken. Dus bijvoorbeeld in bepaalde ziekenhuizen. Dus het idee van grote ziekenhuizen heeft hij bijvoorbeeld ook als bestuursvoorzitter altijd wel ondersteund. En ja, hij is ook wel kritisch geweest dus op de marktwerking. Dat zegt dat in de ziekenhuizen niet zo goed werkt. Dus in dat opzicht lijkt hij wel ook te passen bij het programma van D66. De trend die in de politiek ziet, dat er in de zorg meer moet worden samengewerkt. Nou, en dat is natuurlijk ook precies een les die uit de coronacrisis wordt getrokken. Maar kijk, wat hij heel concreet van plan is, wil hij de zorg echt gaan hervormen? Gaat hij daar de tijd voor vinden? Of wordt hij opgeslokt door die pandemie? Kijk, dat zijn dingen die we nog moeten afwachten. En ook als het om het coronabeleid gaat, wordt het natuurlijk een interessante vraag. Gaat hij het heel anders doen dan Hugo de Jonge? Of gaat hij toch zijn koers grotendeels voortzetten.
Ja, ik weet dat we geen voorspellers zijn hier. Nee, dat is altijd een ontzettende rotvraag. Maar toch heel even, Pim. Wat, heel klein. Wat denk je? Wat als je hem ziet en als je naar hem hebt gekeken in die afgelopen jaren. Gaan wij? Ja, wordt dit echt een soort nieuwe coronabeleid ook dat we hiermee gaan aantrekken? Of ja, hij tekent natuurlijk ook bij dat kruisje van het coalitieakkoord.
Nou, ik denk niet dat er een enorme ommezwaai zal komen. Al is het maar omdat hij natuurlijk nu met en naast Rutte het coronabeleid moet gaan vormgeven. Ja, Rutte heeft het natuurlijk, doet het al 2 jaar en gaat door. Maar goed, hij kan natuurlijk toch wel zijn eigen accenten gaan. Ik denk vooral dat hij, waar hij zich ook het meest kritisch over heeft uitgelaten de afgelopen 2 jaar, is dat de besluitvorming traag gaat. Hij had heel veel kritiek op de trage opstart van de vaccinatiecampagne bijvoorbeeld. Kritiek ook op VWS, op de jongen. Kritiek op de gezondheidsraad. De groep dokters die altijd studeert op de adviezen over de vaccinatiestrategie. Dat duurde hem allemaal te lang. Dus ik denk dat het heel interessant wordt om te letten op of hij inderdaad de besluitvorming gaat versnellen. Of hij een keer denkt, joh, ik ben medicus, ik heb hier ook verstand van. Ik vraag de gezondheidsraad een keer niet, want dan kunnen we eens een keer sneller een besluit nemen. Daar heeft hij op gehind, zeg maar, eerder in interviews, dat hij dat frustrerend vond. Dus ik denk vooral dat hij daar misschien vernieuwing kan brengen. Maar goed, nog heel even misschien, het moment dat hij nu aantreedt volgende week, midden in een lockdown, het vertrouwen in het coronabeleid staat op het laagste punt sinds het begin van de crisis. Ja, wordt natuurlijk hoe dan ook voor Ernst Kuipers gewoon een hele moeilijke, zware taak. Dus we kunnen denk ik ook niet meteen een soort van wonderen van hem verwachten.
Nee, vakminister of niet. Wonderen je niet verwachten. Hey, nog even kort, want we hebben een andere vakminister die veel aandacht heeft getrokken. De naam daarvan in ieder geval, dat is Robert Dijkgraaf. Gerenommeerd wetenschapper. Ja, eigenlijk vrijwel niemand die echt iets op hem aan te merken heeft. Filip, wat denk je van hem? Wat is de verwachting van zo'n zwaargewicht op het ministerie van Onderwijs?
Nou, ik denk dat D66 heel bewust heeft gekozen, 1 voor het departement en 2 voor deze naam. Omdat in de afgelopen 4 jaar met Ingrid van Engelshoven is de reputatie wel wat aangetast tussen het hoger onderwijsbeleid en universiteiten bijvoorbeeld en de wetenschap. Er werd geld verschoven van de sociale wetenschappen naar de beta's. En dat was een operatie die veel te snel ging en veel te onderdacht in de ogen van de universiteiten. Dus van Engelshoven had heel vrij snel geen goede reputatie. En Dijkgraaf is een geweldig klinkende naam in de wetenschappelijke wereld. Zowel in Nederland als in het buitenland. Dus hij staat er goed op bij de universiteiten. En hij moet dus eigenlijk een beetje aan reputatiemanagement doen om dat te repareren. En er wordt ook flink geïnvesteerd in het zowel in het hoger onderwijs als in innovatie, in de wetenschap. En dat is aan hem en dat is ook een stuk makkelijker. Maar eigenlijk denk ik dat D66 hiermee twee dingen tegelijk wil
doen. Bij D66 aan de ene kant opvalt is dat zij zoveel mensen van buiten hebben gehaald. Maar als ik naar die lijst kijk, dan zie ik juist bij de VVD dat zij misschien wel het andere hebben gedaan. Is heel veel mensen van binnen hebben gehouden. Mensen die zich loyaal hebben getoond aan de partij.
Ja, zeker. Maar dat is ook iets wat je echt al jaren ziet bij de VVD. Het viel mij de afgelopen 2 kabinetten van Rutte al op dat als er mensen moesten worden vervangen, dat we iedere keer dezelfde mensen weer terugzagen. Ik bedoel, ik weet niet of jij nog weet dat je hoofd voor hoeveel verschillende ministeries Stef Blok heeft gehad en wat zijn laatste ministerie was.
Oh, inderdaad. Hoeveel?
Ik zou het je niet kunnen vertellen. En dat
Henk Kamp.
Henk Kamp is ook nog een goed voorbeeld. Dat zijn allemaal van die mensen die steeds werden teruggevraagd. Nou, die zijn overigens wel allebei nu weg. Die komen niet terug in dit kabinet.
Je weet nooit, hè?
Nou ja, precies, want er gaan er vast wel heel veel ministers struikelen. Maar goed, kijk, inderdaad, kijk je naar namen als Aukje de Vries, Mark Harbers, niet te vergeten, die ook alweer heel veel functies bij de partij heeft gehad.
En die is opgestapt in Rutte 3 als staatssecretaris en dan nu weer terugkeert als minister.
Zo'n Christiane van der Wal, de partijvoorzitter, vind ik ook zo'n typische benoeming van iemand die dan al heel lang en ook daarvoor de lokale politiek heel loyaal is geweest aan de partij. En die krijgen dan zo'n baantje. Ja, dat is toch wel heel erg gebruik bij de VVD.
Ja, ik vind misschien is het wel leuk. Christiane van der Wal is dus partijvoorzitter van de VVD geweest. En toen zij dat werd, daar zei ze iets over in een fragmentje. En misschien is het toch wel aardig om dat heel even te laten horen.
Ik zie de laatste tijd steeds minder terug van de partij waar ik ooit voor ben gevallen. En dat is de partij waar het biertje na de vergadering net zo belangrijk was als de vergadering zelf. Waarbij we onszelf niet zo heel erg serieus namen, maar de VVD wel. En dat wil ik terugvinden. We zijn de afgelopen 2 jaar heel druk geweest met de nieuwe partijstructuur. We hebben statuten, regels, plannen. En ik denk dat het nu tijd is om die plannen en statuten op de boekenplank in de kast te leggen en er nu weer op uit te gaan. En met hetzelfde energie en het enthousiasme dat we hadden, weer die allerleukste partij van Nederland zijn, maar ook met de beste ideeën voor Nederland.
Ik laat het horen, het is een beetje flauw misschien, maar dit is iemand die dus echt vanuit de partij komt, heel veel baantjes heeft gehad binnen de partij. En in zo'n voorstelvideo is ze echt op geen enkel idee te betrappen eigenlijk. Het gaat alleen maar over ja, dat de partij leuker moet worden en dat er nog weer een biertje moet worden gedronken. Dit is ook een type benoeming. En je hebt de vakministers enerzijds en dus de ministers met ja, politieke ervaring of een groot gevoel voor loyaliteit. Daar zitten er dus ook heel veel van. Maar die zijn dus kennelijk ook nodig.
Ja, ik heb gewoon het idee dat er bij de VVD ja, de spoeling gewoon dun is. En dat misschien hebben zij ook meer moeite om mensen van buiten te trekken die voor de partij in het kabinet willen. Ja, dat weet ik niet, maar... Ja, je vraagt je wel af bij dit soort benoemingen van hè, levert dit nu de beste mensen op die posities op? Maar goed, ja, laten we ook iedereen die nu begint nog de kans geven. Misschien lijken het geweldige bewindslieden.
Hey, dan hebben we ook nog het ministerie van Justitie, waar de laatste dagen heel erg veel over te doen is geweest. Want daar komt nu voor het eerst iemand aan het roer, Dylan Jezielkus van de VVD. Voor het eerst iemand die geen jurist is. Maar hoe erg is dat nou eigenlijk?
Ja, en ook zelfs de tweede minister op dat departement, de minister voor rechtsbescherming, Frank Weerwind, is geen jurist, is bestuurskundige. De staatssecretaris Erik van den Burg heeft een keer rechten geprobeerd, maar heeft het niet afgemaakt. Dus dat is, en zeker is in elk geval een trendbreuk. Bij justitie zitten nu geen juristen in de politieke leiding. En dat is nieuw. En hoe erg het is, dat is niet te zeggen. Behalve, ja, het gaat er ook om of dan die juridische kennis op het ministerie zelf voldoende aanwezig is. Dat mag je wel verwachten. Waar het wel een rol kan spelen is in het, het overleg in de treffenzaal, binnen de ministerraad. Allerlei ministers komen met voorstellen, met ideeën, met wetsvoorstellen. En dan is het vaak aan een minister van Justitie om aan de bel te trekken als iets niet gaat. Als iets zich niet verhoudt tot de grondwet of tot de Europese afspraken. Denk aan Piet Hein Donner, voormalig minister van Justitie voor het CDA. Dat was echt juridisch geweten. Die kende het staatsrecht uit zijn hoofd. En die kennis is er nu niet in de ministerraad. En dat kan een probleem zijn. Dan kun je misschien iets te gemakkelijk over lastige juridische kwesties heen stappen. Waar dan later of de Tweede Kamer of de Raad van State of de rechter iets moet corrigeren.
Maar dan is het dus eigenlijk, vooral van belang omdat die juridische kennis in de ministerraad ontbreekt. En niet zozeer om de positie op het departement zelf.
Als het ministerie goed georganiseerd is, dan is daar voldoende juridische kennis aanwezig. Het is overigens ook zo dat juist de juridisch geschoolde ministers van de afgelopen jaren, denk aan Ivo Opstelt of Art van der Steur, nooit zonder problemen zaten op het ministerie. Want het departement zelf was, om het mild uit te drukken, nog wel eens een rommeltje op veel dossiers. Dus het is ook geen garantie dat het dan allemaal gatjes verloopt.
Oké, dus nu is dan bij justitie is het eigenlijk ook voor het eerst dat daar iemand zit die meer politieke ervaring heeft dan vakinhoudelijke kennis. Want ja, op al heel veel andere departementen zien we dat dus eigenlijk al veel langer. Zie de zorg waar dat nu juist voor het eerst is omgedraaid. Maar over die vakministers nog even kort. Zitten er ook risico's aan als je een vakminister aanstelt, zoals Dijkgraaf en zoals Ernst Kuipers, Pim?
Dat denk ik zeker wel, want de politiek heeft natuurlijk toch weer een hele eigen dynamiek hier in Den Haag. Dat is toch nieuw voor een man ook als Ernst Kuipers. Zeker ook een Robert Dijkgraaf. Kuipers, dat hebben we ook eerder benoemd, heeft natuurlijk ontzettend veel bestuurlijke ervaring. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het runnen van het grootste ziekenhuis van Nederland en het runnen van het ministerie van Volksgezondheid, dat daar ook echt wel parallellen zijn natuurlijk in hoe dat bestuurlijk in elkaar zit en hoe... Je week en je vergaderschema's eruit zien, er zijn natuurlijk echt wel parallellen, maar de politieke dynamiek die is toch nog wel weer anders. En bijvoorbeeld voor een redelijk onafhankelijke geest, denk ik, als Kuipers, die moet zich natuurlijk nu wel gaan bewegen binnen het coalitieakkoord. En rekening houden met dat hij nu namens de vier partijen uit dit kabinet gaat spreken.
En hij is ineens verbonden aan een partij.
Ja, precies. En hij is natuurlijk lid geworden en actief geworden voor een partij, D66, die waarvan we ook gewoon weten dat hij nogal hechtte aan communicatie, beeldvorming naar buiten toe. Kuipers werd deze week, toen hij dus op sollicitatie ging bij Rutte, ook begeleid door een van de spindokters van D66. En ik ben dan toch wel heel benieuwd. Hè. Ze hadden eerst een tijdje, geloof ik, op het partijkantoor gezeten. En dan wordt zo'n Kuipers, denk ik, nu al een beetje gemediatraind en gebriefd van. Ik vond hem ook opvallend zenuwachtig en voorzichtig, Kuipers. Terwijl ik dat nooit zo merkte bij zijn eerdere optredens als ziekenhuisbestuurder. Wat hij dus nu wel en niet kon zeggen. Dus hij wilde eigenlijk nog niet zoveel kwijt. Enerzijds logisch, anderzijds misschien dat hij al helemaal bezig is. Dus oké, wat mag ik nu wel en nog niet zeggen? Maar ja, je vraagt je wel af, gaat zo'n man zich door zo'n partij nou heel erg laten sturen? Of wil die dat niet? En kan dat dan toch ook nog wel gaan botsen?
Dat is wel interessant natuurlijk.
Ja, zeker. Of gaat hij toch een soort van uitglijders maken in de media of in wat hij zegt in de Tweede Kamer? Kuipers was er wel van de laatste 2 jaar natuurlijk ook van. Hij was wel van de media optredens. En hij deed wel regelmatig ook gewaagde uitspraken waar hij dan soms kritiek op kreeg. Kijk, als hij dat nu weer doet, als hij een soort uitglijder maakt. Ja, nu is hij niet gewoon de ziekenhuisbestuurder die eens een keer, iets onverstandigs heeft gezegd. Nee, nu is hij de minister van Volksgezondheid die direct naar de Tweede Kamer kan worden geroepen om verantwoording af te leggen. En natuurlijk namens het hele kabinet spreekt. Dus dat zal voor hem ook gewoon wennen zijn. Ja,
ja, dat lijkt me ook wel. Filip, zie jij dat ook?
Ja, wat een lastige wordt, en dat bleek ook al meteen de afgelopen dagen bij de sollicitatiegesprekken bij Rutte. De nieuwe staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, ook al een beloonde voorzitter van de partij. Hij was interim voorzitter bij het CDA. Die man is zelf afkomstig uit de belastingadvieswereld. En waar het kabinet in de laatste jaren behoorlijk werk wilde maken van de aanpak van belastingontwijking, is hij iemand die komt juist voort uit die advieswereld die Nederland graag fiscaal gunstig wil laten zijn voor internationale bedrijven. Dus het wordt een hele spannende of hij die belastingaanpak of die belastingontwijking aanpak wil doorzetten. Ja, je hoort hem al zeggen bij de uitloop nadat hij bij Rutte was geweest, wat hij zei over het Nederlandse belastingklimaat.
De strijd gaande om de brievenbusfirma's uit Nederland te houden of uit Nederland weg te halen. Gaat u die strijd voortzetten?
Ja, dat is uiteraard, want ik gaf het net al aan, productieve werkgelegenheid hier inhalen is heel belangrijk. Brievenbusvennootschappen, daar heeft Nederland zich aan gecommitteerd. Ook de vorige kabinetten al, om dat internationaal gezien aan te pakken. Nee, Nederland is geen belastingparadijs. Dat wil ik hier al heel nadrukkelijk gezegd hebben. En zal het ook nooit worden. Belastingen moeten gewoon betaald worden door burgers en door bedrijven. Dat is heel belangrijk om al die ambities en uitgaven die er zijn, ook straks bij het nieuwe kabinet te kunnen financieren.
Dit is een fragment van de NOS. Maar wat hoor jij dan hier, Filip?
Nou, een beetje tegen heug en meug. Kijk, het woordje belastingparadijs is besmet. De belastingadviseurs vinden dat niet. Want die vinden dat Nederland gewoon een concurrerend belastingstelsel moet hebben, internationaal gezien. Dus hij wil dat nooit noemen. Aan de andere kant heeft de Tweede Kamer een keer een motie aangenomen die wel erkende dat Nederland een belastingparadijs is op gebied van internationale vennootschapsbelasting. En we hebben natuurlijk in Nederland een infrastructuur voor, hij noemt het dan brievenbusmaatschappijen, maar je hebt hier de trustmaatschappijen in Nederland die ervoor zorgen dat grote internationale bedrijven hier hun hoofdkantoor hebben, zodat ze zo min mogelijk belasting betalen, ofwel hier ofwel in eigen land. Nou, je hoort hem een beetje in de mangel zitten. Hij heeft het ook over, we gaan het zeker aanpakken, maar in internationaal verband. Nederland wil nooit op eigen houtje bepaalde fiscale vrijstellingen stopzetten bijvoorbeeld. Nou, daarover is inderdaad internationaal overleg. Nederland staat er moeizaam en slecht op in veel landen. En hij moet daar een modus in vinden. Ik denk dat hij het lastig gaat krijgen in de Tweede Kamer op dit dossier. Ook met collega-partners, regeringspartners, ChristenUnie en D66. En ook in de internationale wereld waar inderdaad in OESO-verband of in Europees verband Nederland als een belastingparadijs bekend staat.
Er komen dus de hele tijd namen langs. We hebben ze lang niet allemaal behandeld. Maar zoveel tijd hebben we ook niet. We hebben ook nog ruim 3 jaar voor de volgende verkiezingen zijn... om al deze ministers en staatssecretarissen uitgebreid en bot te laten komen. Maar om even mee af te sluiten, want goed, die posten zijn nu verdeeld. We weten wie het gaan doen de komende jaren. Zaterdag is er nog iets heel belangrijks eigenlijk... wat niet zoveel aandacht krijgt meestal. En dat is het constituerend beraad. Filip, wat gaat er vandaag nog gebeuren?
Ja, dat is eigenlijk zogezegd de oprichtingsvergadering van het nieuwe kabinet. De meeste mensen kennen elkaar wel. Rutte heeft ze allemaal gesproken. Binnen de partijen kennen ze elkaar. Maar nu zitten ze met z'n allen voor het eerst bij elkaar. Ik denk niet in de Treffenzaal, want die is al 2 jaar vanwege de coronamaatregelen gesloten. Ze zullen in die grotere zaal zitten bij de Ridderzaal, de Rolzaal. Daar zullen ze 2 dingen moeten doen. Alle individuele bewindspersonen zullen het regeerakkoord moeten omarmen. Ik weet niet of ze ergens voor moeten tekenen, maar ze moeten uitspreken dat ze zich erin kunnen vinden. Zodat ze vanaf komende maandag als kabinet met 1 mond spreken. Dat niemand kan daar gaan dwars liggen op de afspraken die zijn gemaakt. En ten tweede, dat is nog belangrijk voor alle ministers en alle staatssecretarissen... De definitieve verdeling van portefeuilles en van taken binnen 1 ministerie. Dus er kan nog worden geschoven met, op infrastructuur en waterstaat, wie gaat er over Schiphol, wie gaat er over de NS. En dat is van belang, want soms is het een belangrijk dossier waar je geld naartoe kan schuiven en daarmee mee shinen. Of het is een lastig dossier waar problemen te verwachten zijn. En sommige ministers zijn best in staat, als die dat doorhebben, om de lastige portefeuilles aan hun staatssecretaris door te geven. Die denken dat ze dan belangrijker worden, maar die zullen dan misschien in de komende jaren op grote problemen
staan. Het eerste grote politieke gevecht vindt dus eigenlijk vandaag al plaats.
Ja, je moet goed voorbereid zijn en je moet goed opletten, want er kunnen gekke dingen gebeuren. Een historisch voorbeeld is uit 1994, het begin van Paars 1... waar Gerrit Salm minister van Financiën werd. En hij heeft in dat constituerend beraad een verhaal gehouden over begrotingsdiscipline. Wat iedereen braaf aanhoorde en iedereen knikte braaf. Maar voor ze het door hadden, hebben alle ministers en staatssecretarissen zich vervolgens gecommitteerd aan wat de Salm-norm is gaan heten. Echt een hele strikte begrotingsdiscipline. Als je extra geld wil uitgeven, prima. Maar dan moet je binnen je eigen departement ergens anders bezuinigen. En dat had niet iedereen in de gaten. En dat is op die eerste vergadering besproken en besloten.
Dat is wel een mooi voorbeeld. Dan wil ik eigenlijk nog even 1 klein voorbeeld noemen wat ik las in een stuk wat onze oud-collega Mark Kranenburg heeft gemaakt over het constituerend beraad. En die zei over diezelfde vergadering van Salm namelijk, dat Salm als fervent roker het voor elkaar kreeg om daar een besluit over het rookregime af te dwingen. Er mocht tijdens de vergaderingen van het kabinet worden gerookt, maar met mate.
Ja.
Dat zal niet meer gebeuren. Tot allerslot, Pim, is dit het nieuwe elan dat ons is beloofd? Zien we dit hier staan?
Nou, bij sommige mensen misschien wel. Dat zijn echt nieuwkomers, dat wordt interessant. Verder moeten ze het echt gaan bewijzen om het anders te doen, lijkt me. En ik ben heel erg benieuwd, hè, de coronacrisis overweldigt nog alles nu. Gaan ze toekomen aan al die andere ambitieuze plannen? Er zijn heel veel probleemdossiers die nog gaan dooretteren. Dus of dat nieuwe elan alleen genoeg gaat zijn, dat weet ik niet.
We gaan het zien. Aankomende maandag is de bordesscène. Dan wordt het nieuwe kabinet beëdigd. En als je nog geen genoeg hebt gekregen, luister dan aankomende maandag naar de NRC-podcast vandaag. Want daar is Tom-Jan Meijers de gast, die nog meer zal gaan vertellen over het aanstaande kabinet. Voor nu, dank Filip de Witwijnen en dank Pim van der Doel. Jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ignas Schoot en Iris Verhulsdonk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week is er gewoon weer een Haagse Zaken met Lemya. Dank jullie wel.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.